Middernacht, het begin van zaterdag 31 december. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Wereldwijd zijn er dit jaar 93 journalisten gedood. Vorig jaar waren dat er 112. Een van de slachtoffers was de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans. Hij werd begin oktober in Sirte in Libië doodgeschoten. In Irak kwamen de meeste journalisten door geweld om het leven. Het waren er 15. De cijfers komen van de Internationale Federatie van Journalisten. Andere organisaties hebben andere getallen. Aankomend Amerikaanse president Trump is blij met het besluit van de Russische president Poetin om toch geen Amerikaanse diplomaten uit te zetten. Op Twitter zegt hij dat hij altijd heeft geweten dat Poetin heel slim is. De Verenigde Staten zetten 35 Russische diplomaten uit omdat Rusland wordt verdacht van het hacken van computers van de Democratische Partij tijdens de verkiezingen in de VS. De Russische minister Lavrov maakte daarop bekend dat hij ook 35 Amerikanen wilde zetten, maar Poetin floot hem vandaag terug. De politieke partij DENK heeft vanavond haar kandidatenlijst bekendgemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart. Na lijsttrekker Tunahan Kuzu volgen zoals verwacht Farid Azarkan en Selçuk Öztürk. Kuzu en Öztürk stapten in november 2014 uit de PvdA. Een Braziliaanse politieman heeft bekend dat hij de Griekse ambassadeur in Brazilië heeft vermoord. De politieman had een verhouding met de Braziliaanse vrouw van de ambassadeur. De politie vermoedt dat ze de moord samen hebben beraamd. En op het NK afstanden is Jorrit Bergsma weer Nederlands kampioen op de 10.000 meter. Hij won van Sven Kramer in 12.52 en 34.00. Beide mogen naar de WK afstanden in Zuid-Korea. Kai Verbeij won verrassend de 1.000 meter. En eerder werd Karin Kleibeuker voor de derde keer op rij kampioen op de 5 kilometer. Jorien ter Mors won gisteren de 500 meter en vandaag de 1.000 meter. Het weer, vannacht in het westen en noorden kans op mist en iets boven het vriespunt. Landinwaartse opklaringen bij min 2 tot plaatselijk min 6 graden. Overdag bewolkt en vrijwel droog bij 2 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
Nooit meer slapen.
Goedenacht. Deze week ontvangen we in Nooit meer slapen 5 gasten voor wie 2016 een extra bijzonder jaar is geweest. Pieter van der Wielen sprak eerder deze week met Douwe Bob, Wim Pijbus, Laura Jansen en Ivo van Hoven. En ik praat straks van 1:30 tot 1:30 met actrice en schrijfster Kim van Koten. Met haar debuutroman Lieveling werd ze dit jaar voor verschillende literaire prijzen genomineerd. En ook was ze onder meer te zien in de serie Missie Aarde. En schrijver Ivo Victoria komt op bezoek. Rond 1:30 zal dat zijn. Hij schreef een column bij het jaar dat bijna ten einde is. En hij beantwoordt vragen in de roemruchte rubriek Openkaart. Nu eerst het hoorspel 1:30 waarvoor we overschakelen naar Radio Bergijk. Graag tot straks.
Het is de hoogste tijd voor het hoorspel 1:30. Elke vrijdagavond rond deze tijd op NPO Radio 1.
In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Bergijk Radio.
Bergijk Nieuwe Stijl.
Bergijk Radio. Voorheen Radio Bergijk. Bergijk Radio. Nieuwe Stijl.
Bergijk Nieuwe Stijl.
Uw gastheer, Toon Sporenberg.
Ja, dames en heren, goeiedag. Dit is Bergijk Radio. En dat wordt gepresenteerd door de presentator die u al kent van Radio Bergijk. Dat dus niet meer bestaat. Want dat heet nu Bergijk Radio. Dat is namelijk Toon Sporenberg. En zijn nieuwe assistente Albertine van Oorschot.
Ja.
Ja.
Uw gastvrouw, Albertine van Oorschot.
Bergijk Nieuwe Stijl.
En we gaan er een prachtige uitzending van maken. Dus wij hebben er zin in. Ik hoop u thuis ook. We zitten nog steeds op dezelfde frequentie als destijds Radio Bergijk. Maar dat heet dus nu
Radio. Nee, pardon. Bergijk Radio. Voorheen Radio Bergijk. Nieuwe stijl.
En we beginnen met een gemeentebericht.
Precies. Gemeentebericht. Gisterenmiddag om 1600 uur werd op het hof de heer Peer van E. door de plaatselijke politie ingerekend. De heer van E. stond in zeer kennelijke staat met ontbloot onderlichaam, luidkeels bedreigingen te uiten aan het adres van Bergijk Radio. De politie heeft de heer Van E. overgedragen aan de lokale psychiatrische afdeling van de GG en GD. Tot zover dit gemeentebericht.
Mededelingen senioren. Voor senioren. Door senioren.
Hallo. Jaap Groot hier. Senioren bij de telling. Namens alle senioren van Bergijk. Eén tip. Vermijd ieder contact met de heer Van Eersel. Einde mededeling.
Nou, helaas voor u thuis moet ik eventjes zeggen dat ik de uitzending verder niet afmaak. Er is namelijk iemand die geestelijk nogal in de war is. Die heeft verzocht om een gesprek met mij. En ja, dat is toch
die
een
Tom.
Soort... Ja?
Wacht even.
Laat mij maar even uitleggen.
Maar ga je weg?
Ja, ik moet nu weg.
Maar waar ga je heen dan?
Ik heb een afspraak met een voormalig collega... die geestelijk nogal de weg kwijt is. Dus daar moet ik even naartoe.
Bergijk Radio.
Dag Toon.
Dag Peer.
Nou, sympathiek van je dat je toch bent gekomen hier naar het kerkhof.
Ja. Het is inderdaad sympathiek, ja. Had niet gehoeven.
En hoe gaat het nu met je Toon?
Bij mij gaat het uitstekend, Peer.
En hoe gaat het met Tetje?
Tetje... gaat uitstekend. Is heel gezellig met Tetje.
En met... hoe gaat het met Albertine?
Tja, wat zou ik zeggen? Peer, het is... Het is ontzettend leuk en hartelijk radio maken met Albertine.
En zou je misschien ook nog wel eens met de gedachte spelen dat ik ook misschien wel weer eens bij Radio Bergijk...
Het is tot nu toe nog niet bij me opgekomen.
Nee, is allemaal toch te vers natuurlijk. Hè? Ik heb het ook wel bond gemaakt misschien.
Dat kun je wel zeggen, ja. Hoe gaat het nou met jou?
Oh, mag niet mopperen.
Mag dat niet.
Ik voel me een beetje zoals net toen... nou, bijna 9,5 jaar geleden mijn vrouw bij me weg was.
Oh. Ja, je ziet er ook weer zo uit als toen.
De eerste paar uren is een enorme opluchting. Dan denk je dat je helemaal een nieuw mens geworden bent.
Uh-huh.
En dan denk je gewoon, heerlijk, gadverdamme, ik ben er vanaf van die vuile, vieze klootzak Toon Sporenberg. En die hoer van Albertine. En dan loop je juichend in een soort euforische stemming Beeks binnen. En dan draait op iedereen opeens...
Oh, dat moest ik trouwens nog tegen je zeggen. Beeks wil liever niet meer dat je daar komt.
Nee, dat wist ik.
Oh.
Dus dan staan we hier weer op het kerkhof, hè? Zoals vroeger.
Ja.
Toen het nog goed ging.
Mm-hmm. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet zo mis dat het, wat jij dan noemt, goed ging.
Oh. Maar we hebben toch ook wel... Toon, kom op. We hebben toch ook wel gelachen, hè?
Nou, ik kan me zo gauw niet herinneren.
Wel...
Wanneer dan?
We waren toch maatjes. Nou ja, je was een van mijn beste kennissen. Dat kan je toch niet zomaar doen alsof dat nooit wat geweest is? Je was echt een van mijn beste kennissen.
Mm, maar dat is, ja, moet ik zeggen, dat is ook zo. Alleen, het is nou voorbij, hè? We gaan ons weegs.
Ja, wat... Dat is ook wel makkelijk voor jou om te zeggen. Toon Sporenberg.
Luister,
jij gaat gewoon maar door. Jij gaat met Tetje door. Jij gaat met die hoer van Albertine door. En het is heel erg makkelijk hoor, om Peer van de Eerste, die altijd de beste jaren van zijn leven gegeven heeft en de beste uren van de dag gegeven heeft aan Radio Bergijk.
Ik weet niet of ik hier zin in heb, Peer. Kom op.
Nee, Toon, niet weg. Ik ga nou niet weg. Laat mij hier niet achter.
Nou.
Toon, kan ik echt niet...
Nee, Peer, het lijkt me gewoon geen goed idee, hè?
Alleen karweitjes in een omweg. Die karweitjes doen voor jullie.
Dat is niet nodig.
Nou, dan is er misschien nog maar één ding voor mij om te doen. Dan is het ook allemaal zinloos geweest. En dan is Bergijk misschien niet heel veel beter af als Peer van Eersel die er niet meer is.
Ja, misschien wel, ja.
Ja, maar eigenlijk hoor je dan te zeggen, Toon Sporenberg, kom op jongen, het leven heeft toch mooie kanten. Je bent ook zo jong en denk nou eens drie keer na. Dat moet je zeggen.
Nou, kom op. Je bent nog jong.
Nee, je moet het wel menen.
Ja. Nou, Peer, kom op. Je bent nog jong. Er ligt nog een leven voor je. Hè? Misschien toch nog iets nuttigs mee doen. Op een of andere manier. Ergens.
Ja, goed.
Ik wil trouwens niet meer dat je de hele nacht belt als je niet kunt slapen. Daar heb ik nou ook geen zin meer in.
Nou goed, dan weet ik wel wat mij te doen staat. Ga maar als je zo nodig weg moet naar je radiostationnetje, naar je scheidszender. Oh, ben je ook best blij dat ik wel weg ben. Radio Bergijk. Ik heb het nooit leuk gevonden tegenover jou te zitten.
Nou, dan is het allemaal goed uitgepakt, hè?
Ja. Dan haal je ook met niks in je hoofd. Ik zie je stiekem open. Oh, ik hoop dat hij terugkomt, dat hij op zijn knieën gaat. Nou, ik ga niet op mijn knieën voor jou, Toon Sporenberg.
Nee, dat hoeft ook helemaal niet.
En zeker niet hier. Voordat een Peer van Eerste op zijn knieën gaat, om zijn baantje terug te krijgen, nou, dan moet er wel wat meer gebeuren. Ik red me wel.
Ja.
Ik laat nog wel van mij horen.
Nee, hoeft niet hoor.
Jawel, jij gaat nog van mij horen, Toon Sporenberg.
Liever niet als kan.
Met je hoer Albertine en je Radio Bergijk, jij gaat nog van mij horen. Wat zou jij spijt krijgen als ze me vinden? Dag! Oh, wat zou jij spijt krijgen, jongen? Want het gaat er niet prettig uitzien, dat ga ik je wel beloven. Dag, Toon Sporenberg. Dag!
Dag, Peer.
Verdomme. 20, 22. Muntje erin. Wat is nou toch godverdomme dat nummer ook weer? Wacht, er hangt nog een oud telefoonboek. Even kijken. Eerst. Dat is wel heel veel. Waar woonde ik nou vroeger toch ook? Waar ben ik nou toch ook weer geboren? Ach, natuurlijk. Eerselse Dijk. Natuurlijk, dat is het. Zo. Even kijken, 4. 2. 9. 4. 6. Diep ademhalen. Dat de kutwijf thuis is.
Met wie?
Dag mam, met Peerke. Dag mam. Met Peerke.
Ach. Nee, daar zit iemand een grap te maken.
Nee hoor, mam, ik ben het echt zelf. Met Peer, met uw oude Peer. Met
Peer.
Uw kleine jongen.
Ach, jonge Peer.
Ja, mam, ik dacht ik bel eens op. Hoe gaat het? Hoe gaat het met u, mama? Hoe gaat het?
Mijn schatteke. Ach, Peerke. Kom er gauw hier naartoe.
Nou, ja, misschien. Maar ik heb maar één 20 eurocent muntje. Dus ik wou vragen, mama...
Hoe is het met je jongen?
Nou, heel goed. Maar waar ik je voor bel, kan ik wat geld lenen?
Wat zeg je?
Kan ik wat geld komen lenen?
Zeg, voor mijn vijf...
Nee, ik heb niet zoveel tijd, mam. Kan ik 500 dood. Euro van je lenen?
Papa is dood.
Wat zeg
je? Papa is overleden. Had jij dat nog meegekregen? Want daar heb je al heel niet gezien.
Nee, ik heb wel de advertentie toen in de Eikelberg gezien.
Ja.
Maar dat was een week later, dus toen was de begrafenis al geweest. Want ik wou wel komen...
Maar je weet dat hij overleden is.
Ja, mam, dan kom ik nu even bij je langs. Als je dan in een envelop hebt van de Rabobank.
En ben je getrouwd?
Ik heb 500 euro nodig.
Ben je getrouwd?
Nee, ik ben getrouwd geweest, maar mijn vrouw is nu al 9 jaar bij me weg. Maar mijn muntje is bijna om. Mam, ik kom eraan. Leg even 500 euro in een envelop op de stoep.
Wacht, oh wat fijn. Ik zie je gaan.
Ja, ik bel nu niet aan hoor, want ik heb haast.
Beerke.
Ja. Je doet het wel, hè?
Ja, Peer.
Je doet het wel.
Ja, Peer.
Hé, mam? Die 500 euro, die ligt er zo direct.
Ja, jongen.
Nou, dag. Dag, mam. Dag.
Dag.
Oh. Dat kost me iedere keer weer. Oh, 7 jaar van mijn leven. Die stem alleen al. Of je godverdomme weer in de wieg legt. Goed. Even naar de Eerstelse dijk. Dan zijn de financiële problemen ook weer uit de wereld. Eens even kijken. Goed zo, Peertje. Ja, hier ben je dan, nummer 12, Bierkens. Nou, hopen dat hij thuis is. Goed, ze gaan nog van jou horen, Peer. Dit plan heb je nou eens goed voorbereid. Even aanbellen.
Goeiedag.
Dag, dag, Bas. Ken je me nog?
Meneer Van Eersel.
Goed onthouden, ja. Ik zeg, het is een beetje tochtig hier buiten. Mag ik even binnen?
Nee, liever niet.
Oh. Kunnen we dan even misschien in de steeg hiernaast?
Nee, zegt u het zomaar.
Oh. Ja, dat is een beetje gek, maar ik heb zelf een dubbele hoop schachtgeweer.
Oh.
Maar daar wil ik iets mee gaan doen waarbij je wel de knal hoort en zo. En ook wel... Maar dat het... Hoe heet dat nou? Het een...
Een losse vlot erin zit.
Ja. Bas, weet jij ergens waar ik van die losse vlodders zou kunnen? En hoe weet je nou, is dat mijn voornaamste vraag, of iets een losse vlodder is?
Ja.
Dat weet je eigenlijk alleen maar als je hem al geprobeerd hebt. En
precies.
Dan kan het wel eens mis geweest. Dat zou ik moet niet aan denken. Daar moet ik toch echt niet aan denken. Bas, je moet mij helpen. Ik heb echt één...
losse vlodder nodig.
Ja, een losse vlodder, een stomp patroon.
Ik zal eventjes achter kijken.
Goed doen.
Wat ik voor je kan doen.
Dan wacht ik hier buiten, hè?
Wacht jij maar even hier. Ja. Daar ben ik weer.
Ach, te snel.
Ik heb hier...
Ja?
Eén losse vlodder.
Ach, hij ziet er gewoon uit als een scherp patroon.
Mm-hmm.
Maar hoe weet ik nou dat...
Dat moet je maar van mij aannemen.
Ja.
Meneer Van Eersel.
Wat ben ik schuldig, Bas?
175 euro.
Nee.
Ja.
Nee.
Ja.
175...
Mm-hmm.
Ja, maar dat...
Nou, dan breng ik hem binnen.
Nee. Kan ik termijnen? Kan ik krijgen in 27 maandelijkse termijnen?
Nee, ik wil het graag cash nu.
Oh ja, ik heb het ook wel bij me hier. Dit is 20, 40. Ja. 100, 120, 140. Ga nog
een... Nee, nou sla je er eentje over.
Ach, nou, dan tellen we nog een keer. 20, 40. 60, 100. 120. Zo is wel goed, hè?
Ik krijg nog 75 euro van je.
Godverdomme. Nou, hier, 75 euro erbij. Nou, hier die patroon.
Kijk eens, meneer Van Eersel.
Ja, hij ziet er toch echt uit als een gewoon scherpe...
Ja, maar het is een losse vlodder.
Nou goed, ik zou zeggen, Bas Bierkens, het gaat je goed. Dag.
Dag.
Dag. Hij ziet er toch echt uit als een gewone scherpe. Dan moet ik eigenlijk een merk opzetten. Wel goed bij me steken, ja. Waar bewaar je nou zo'n patroon? Ach, ik heb dat boek Papillon gelezen. De veiligste plaats om dat te verstoppen is je eigen ingang. Nou, als niemand iets ziet, hier even in de steeg naast Bas Bierkens. Een beetje spuug eraan. Ik zet hem hier gewoon op zijn achterkantje op de straat en ik ga er gewoon op zitten. Nou, ademhalen. Het is mijn goed doel. Ja, ik weet. Au. Dat doet zeer. Zo. Die zit goed verstopt. Broek weer omhoog. Niemand die peer zijn losse vlodder afpakt. Berghijk, je gaat nog van mij horen.
Weet jij of Toon onderweg is? Heeft hij nog gebeld? Wat zeg je? Weet ook niet. Nee, want ik zit te denken of ik het alleen zal doen. Ja, eigenlijk liever niet.
Bergijk Radio.
Bergijk Radio. Voorheen Radio Bergijk.
Bergijk Radio.
Tjuze.
Bergijk Radio. Nieuwe stijl.
Bergijk Nieuwe Stijl.
Uw gastvrouw, Bergijk Albertine Radio. Van Oorschot.
Beste mensen, dit is Bergijk Radio. U bent het niet gewend, maar ik zit hier ergens alleen. Mijn naam is Albertine van Oorschot. Ik hoop dat ik al inmiddels bekend en vertrouwd vooral stemgeluid heb. We hebben natuurlijk weer leuke berichten en we beginnen met een vrije tijdstip. En dat is dan speciaal voor de kleintjes onder ons. Het is binnenkort weer vakantie. En nou, iedereen weet vakantie. Dat is nu gewoon niet altijd leuk. Maar wie het wel leuk maakt, is het...
Daar ben ik weer. En wie ben jij?
Gewoon, ik ben Albertine van Oorschot.
Die koptelefoon, hè? Die moet je eigenlijk op je oor doen. Wacht, zal ik het even doen?
Zo
moet je dat schuiven.
Nou, Tetje, wat is dit voor een geval? Zo'n kleine vrouwtje, kun jij er niet gewoon uit? Ik zit hier, ik ben hier gewoon...
Ik vind jouw dictie ook een beetje onduidelijk. Kan je, zeg eens, hebt u ook broers? Zeg eens, hebt u
ook broers?
Excuse. Je kan het misschien beter... Toon, hallo.
Ik krijg hier... Steven Sterk. We hadden afgesproken dat jij hier niet meer zomaar binnen zou lopen, hè?
Hebt u broers? Wat zeg ik nou?
Och, heeft ze dat bij jou ook al...
Hebt u broers? Wat zeg ik nou?
Dat heb ik een paar weken geleden ook een uur zitten zeggen uit het niks. Heb je ook broers?
Ik heb broers,
nou,
ja.
Nou, gaan ze maar opzoeken dan. Weg mee ze nou. Op naar je broers. Weg! Ja. Tijdje, ik zeg het nog één keer tegen jou. Zodra je dat kind in de buurt ziet, dan schop je er weg. Enge heks van 4 jaar. Telefoon. Ja, wacht even. Bergijk Radio, Toon Sporenberg, hallo.
Toon.
Peer?
Toon, kan je me komen helpen? Ik lig achter de kerk.
Hoezo lig je achter de kerk?
Ik schaam me zo.
Ja, dat zal eens tijd worden.
Toon, ik heb helemaal geen andere kennis. Wil je me komen helpen?
Maar wat is er dan?
Dat leg ik je wel uit achter de kerk, want kan ik niet over de telefoon zeggen.
Ja, Peer, ik weet niet of dat nou zo'n verstandig plan is, hoor. Ik bedoel, we hebben onze breuk. En een breuk is een breuk.
Oké. Okay. Nou, dat Tot zo, je bent een goede kennis. Tot zo, hè. Daar.
Ja, nou,
ja, wat ga jij nou doen? Dan zit hij toch op je geweten
in te
je
spelen.
Geweten in te
ja.
spelen, hè? Ik zie toch dat jij daar van streek van raakt, Toon.
Ja, ik weet niet wat het is.
Hij heeft je wel mooi laten zitten.
Ja. Maar het grijpt me toch aan. Net als,
grijp je toch aan.
Net als de tyfus. Ja, nou, het is. Ik weet dat ik misschien de fout van mijn leven maak, maar ik. Albertine, mag ik jou verzoeken de uitzending verder voor de luisteraars af? Ik ga naar.
Tedje.
Waarom krijg ik die klootzak niet uit mijn systeem?
Onderweg muziek, Tedje. Onderweg muziek.
Goed idee, Albertine. Tedje, onderweg muziek.
Soms een klein gebaar brengt je onverwacht dichter bij elkaar, geeft je nieuwe kracht. Dan weet je dat je verder moet, er wordt op je gerekend. En je beseft het dan pas goed, wat dat voor jou betekent. Onderweg naar morgen, een reis die duurt een leven lang. Onderweg naar morgen, een onvoorspelbaar spel.
Toon!
Au! Wat ligt je?
Oh, niet kijken, niet kijken.
Ik schrik me helemaal kapot.
Ach.
Wat is met jou aan de hand?
Ik heb zo'n pijn, Toon.
Hoezo?
Van binnen.
Wat zit jij hier voor een rare... gebukte houding. Wat is er?
Au!
Wat is er?
Ik heb zo'n kramp. Ik ben zo dom geweest.
Hoezo dom? Je bent toch altijd dom geweest?
Dit keer nog iets dom.
Wat dan? Jezus, maar kom even overeind. Kom overeind.
Er zit iets bij mij van binnen. Au, 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 au.
Wat zit er van binnen?
Oh, het moet eruit.
Ga dan gewoon naar de wc.
De poep gaat er omheen. Au.
Poep gaat waar omheen?
Ja, die stomme... Zag, even rustig worden, Peer. Even rustig worden.
Ja, word even rustig.
Ik loop al 48 uur rond met... Ik had iets bedacht om jullie te laten schrikken, maar...
Nou, als ik je zo zie, dan ben ik inderdaad flink geschrokken.
Nou, dat is dat in ieder geval gelukt, maar... Ik zou er zelf van genieten en dat is niet aan de hand.
Maar wat is er dan?
Ik wou mezelf voor jullie ogen, ja. Voor mijn kop schieten met zo'n jachtgeweer. Dat jullie spijt zouden krijgen van dat je mij weggestuurd hebt bij Bergijk.
Oh, daar hebben we geen spijt van.
Nee, maar dat je spijt zou krijgen dat ik mezelf dan voor jullie ogen voor mijn kop geschoten zou hebben. Maar daartoe heb ik bij Bas Bierkens voor heel veel geld... Auw, 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 auw.
Blijf dan gebogen staan, blijf dan gebogen staan.
Daarvoor heb ik voor heel veel geld bij Bas Bierkens een losse vlodder gekocht. En die heb ik verstopt op de beste plaats die je mensen me kan bedenken. Auw.
Wat, op zolder?
En nog iets beter.
Wacht even. Begrijp ik het nou goed?
Ja, ik heb hem daarin gestoken, auw. Maar hij wilde niet meer uit. Je moet me helpen, Toon.
Je hebt een los vlodder in je kont.
Ja.
En de poep gaat eromheen.
Dat had ik gelezen in een boek van papa Jongen.
Heb je een boek gelezen?
Ja, vroeger... Ah, die mannen die hadden dan geld en die deden ze in een lode kokertje en dat stopten ze in een hol. Ik wou dat ik dat boek nooit gelezen had. Stom boek.
Laat zien, laat doet je broek eens verder naar beneden.
Niet lachen, hè, niet lachen. Het is volgens mij helemaal ontstoken.
Jezus.
Je moet me helpen, Toon.
Komt ook een beetje bloed bij. Wacht even. Nee. Trek zelf even je billen uit elkaar. Dan kan ik...
Ja, dat doet ze zeer.
Wacht even.
Nee. Even rustig worden, Peer. Ik ga zelf even mijn billen uit elkaar trekken.
Ja, ik zie hem zitten.
Echt waar?
Ja.
Is het puntje of is het het achterkantje? Ik denk dat het een soort stuitliggetje is, jongen.
Wacht even. Ik heb toevallig een Zwitserse zakmes met zo'n... Even openklik.
Hou je voorzichtig, hè?
Wacht even, doe ik het met de fles open, dan probeer ik het eerst.
Ja.
Wacht even, ik ga de...
Ja, zeg je...
Ontspan de krijgsfeer.
Je moet wel zeggen wat je doet, net als de tand.
Nou, ik ga nu met het fles open dat je van mijn Zwitserse zakmes... Ja? Langs je krijgsfeer... Ontspannen, daar zitten mijn vingers klem.
Je vingers hebben gereden. Je vingers hebben gereden.
Ik zit klem, man. Ontspan.
Even rustig worden.
Nou, even. Nou, mijn vingers zijn er in ieder geval weer uit.
Ach.
Er zit alleen het mes erin. Ach. Ik kan dan net aan het hengseltje erin. Oh, wacht even. Ik geloof dat ik hem heb.
Ja,
Ontspan. En er komt hij! Jezus, dat lijkt godverdomme wel een mortiergranaat. Trouwens, dit is geen losse vlotter, hoor.
Wat?
Dit is geen losse vlotter.
Wat?
Kijk dan, kun je openschroeven, die zit helemaal vol.
Ach, er zit gewoon een... Een dum-dum kogel in. Dan heb ik €175 en 48 uur voor pijn geleden.
Maar wacht even, jouw bedoeling was om je met een losse vlodder voor je kop te schieten, zodat wij zouden schrikken?
Ja.
Dan mag je toch heel blij zijn dat dat niet gebeurd is, want hiervan was je kop gewoon geëxplodeerd.
Maar kan je nagaan hoe wanhopig ik ben, Toon, dat ik niemand in Bergijk wil meer met mij te maken hebben.
Nee, dat heb ik ook gehoord, ja.
Alsof ik weer terug ben in mijn lagere schooltijd.
Nou, doe even rustig. Trek je broek omhoog.
Nou, goed. Niemand zeggen, Toon. Niemand zeggen.
Ik zal het tegen niemand zeggen.
Je bent echt... Zullen we weer vrienden worden, Toon?
Nou, dat vind ik een beetje voorbarig, man.
Nou, kennen ze wel.
Ja. Weet je wat? Ik trakteer op een kopstoot.
Ach. Ja, daar ben ik wel aan toe.
Zal ik Beeks vragen of hij jou er voor één keer dan nog binnen laat?
Ach, hartstikke bedankt.
Nou.
Ik hoop dat het weer kan worden zoals vroeger.
Ja, je moet wel rechtop proberen te staan.
Ja, dat kan niet. Dat doet zo zeer.
NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Esther Naomi Perquin.
Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Nog even en dan neemt Amerika afscheid van Obama als president. Rond 2:30 werpen we een literair kritische blik op de fameuze speeches van Obama. Wat maakte hem zo'n goede redenaar? En ook vandaag tijdens onze laatste aflevering van 2016... kijken we terug op het afgelopen jaar. Dat doen we onder andere met muziek. En schrijver Ivo Victoria doet dat ook middels proza. En hij schuift hier aan voor de rubriek Openkaart. Maar het komende uur zit tegenover mij Kim van Kooten. Ze is eigenlijk altijd wel een duizendpoot geweest. Opgroeiend in een gezin waar het met de talenten ook wel goed zat. Maar het duurde even voor ze wist waar haar bandjes heen wilden bewegen. Ze is inmiddels een veelzijdig actrice, succesvol scenario-schrijver. Iemand die in alles wat ze doet lijkt te balanceren tussen de lichtheid en de zwaarte. 2016 was het jaar waarin ze te zien was als Brechtje in de serie Missie Aarde. En het was ook en vooral het jaar van Lieveling. Haar romandebuut dat meer dan 50.000 keer over de toonbank ging. En ook dat boek is misschien wel bij uitstek veelzeggend voor wat zij doet en kan. Dialogen schrijven, scènes neerzetten en pijn verbergen in grappen, grappen in pijn. Maar met haar schrijverschap bewijst ze ook iets anders. Dat zij in staat is een verhaal van iemand te nemen en het persoonlijk te maken. Er een ziel in te blazen. Het lef om samen te vallen met wat je maakt. En tijdens deze laatste uitzending van 2016... zullen we vermoed ik dan ook heel vaak heen en weer bewegen... tussen woord en beeld, tussen wat we kunnen zien en wat we kunnen maken. Kim van Kooten, fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Het was een heel literair jaar eigenlijk voor jou. Want het was natuurlijk alsof je ineens een steen in een vijver gooit en dan maar moet afwachten hoe dat erin plonst.
Ja, ja. Nou, we hebben hem ook, het voelde ook niet alsof we hem gooiden. Nou, dat, misschien door het mediacircus voelde het als gooien en springen in het diepe. Maar het is echt een heel kwetsbaar proces geweest door de samenwerking. En toen het boek eenmaal in de winkels lag, voelde Paulien en ik, Paulien Barendrecht, mijn vriendin, op wiens levensverhaal het boek gebaseerd is, voelden we allebei hoe moe we waren eigenlijk, ja.
Waar is het idee ontstaan om samen dit project van de grond te krijgen?
Dat is ontstaan op een middag in de tuin. Toen legde Paulien het me voor. We kenden elkaar al. Het voelt alsof ik een heel oud verhaal vertel nu, omdat we heel veel interviews hebben gegeven erover. Maar het is ook een soort misvatting die je hebt. Dat ook heel veel mensen zijn die het niet weten. Dus ik vertel het nog een keer. We zaten in de tuin. Onze kinderen zitten bij elkaar in de klas. Zaten, nu niet meer. Ik kwam mijn zoon ophalen bij haar. En we hadden het over schrijven. En ik vertelde dat ik zo graag na alle scripts, na alle filmscripts, een keer een boek zou willen schrijven. Maar dat ik wachtte met beginnen totdat ik een goed onderwerp had. En toen zei zij, ik kan niet schrijven, maar ik heb wel een onderwerp voor je. En we kenden elkaar toen al 3 jaar. En ik voelde een soort aarzeling bij haar die ik niet van haar kende toen ze dat zei. En ook meteen dat het iets serieus was. Dus het viel even stil en toen zei ik ja. Toen zei ze, maar dan moeten we een aparte afspraak maken. Dan gaan we niet nu met kinderen in de buurt die om rijstwafels roepen. Dat gaan we nu niet bespreken. En die afspraak hebben we gemaakt en toen heeft ze me haar verhaal verteld. Het verhaal van haar jeugd waarin ze misbruikt werd van haar vijfde tot haar 14e. En dat was een hele bizarre afspraak, omdat het een verhaal was dat ik nog niet kende. En voor haar ook heel eng om te vertellen. Maar ik zag ook dat het op een bepaalde manier makkelijker voor haar was om het op deze manier te vertellen, want nu had het een functie. Nu wilde ze het vertellen om te kijken of er een boek in zat. Het was eigenlijk een soort pitch. En dat klinkt heel zakelijk voor iets wat zo naar en kwetsbaar is. Maar dat hielp haar wel. En Paulien is iemand die heel slim is en heel goed gedeeld heeft met alle ellende die ze heeft meegemaakt. En ook al heel lang blijkbaar in haar hoofd had, ik moet hier iets mee met dit verhaal. Want het is te bizar. Het is te absurd. En los van het maatschappelijke belang, dat ze ook echt het idee had, ik moet hier iets mee voor alle kinderen die dit meemaken en niks durven te zeggen. En dacht ze ook, de personages in mijn levensverhaal zijn bijna gemaakt voor Kim om er iets mee te doen. En dat vond ik eigenlijk ook.
Dat wist je direct toen je dat verhaal hoorde?
Niet direct. Ik zat natuurlijk wel, ik werd heen en weer geslingerd tussen diepe shock en medelijden klinkt bijna denigrerend. Want Paulien is niet iemand om medelijden mee te hebben. Maar je hebt natuurlijk wel, het is iemand van wie je houdt. En je hoort dat verhaal en je schrikt. En je denkt, mijn god, je ziet dat meisje en die vrouw. En ik had het nooit verwacht. Dus maar het gekke is, we hebben tijdens die afspraak ook heel veel gelachen. En dat was meteen ook, zag ik bij Paulien, de reden dat ze bij mij kwam. Ze zei, ik wil dit verhaal naar buiten brengen. En het liefst in een romanvorm. Dus dat we van iets waar gebeurt fictie maken. Maar ik wil ook dat het licht wordt. En dat het iets is wat door een groot publiek gelezen kan worden. Dus niet een, ze noemde het zelf, een lelijke autobiografie met een overbelichte foto van haar, van wat zielig. Wat het ook is. Maar daar zijn al heel veel boeken van. Wat heel goed is en belangrijk. Maar op deze manier bereik je misschien een groter publiek. En durven mensen het verhaal misschien wel aan te gaan. Omdat het verpakt is in iets waar je ook om mag lachen. Om je een zin later weer te schamen dat je moet lachen. Maar dus dat klinkt, dat is nogal een woest plan. En dus toen we klaar waren met dat gesprek, of ik in ieder geval, ik heb alleen maar geluisterd, zei ik, ik moet hier even over nadenken. Want het leek me een enorme klus als schrijver, maar ook als vriendin, om iets van iemand nogmaals van wie je houdt, die dichtbij je staat, in je handen te nemen en daar iets van te gaan maken. Ik dacht ook, als je een vriendschap kapot wil maken, dan is dit de manier.
Dat is het enige risico.
Toch? Ja.
Ja.
Dus ik heb er 3 weken over nagedacht en heel erg veel over gesproken met vriendinnen, met mijn man, met mijn ouders. Moet ik dit doen? Is dit een plan? Is dit slim? Is dit... Maar eigenlijk wist ik al die tijd al dat ik het wilde. Alleen ik zag er heel erg tegen op. In de eerste plaats omdat ik schrijven heel moeilijk vind. En nou, jij bent ook schrijver, dus je weet, schrijven is iets waar je heel gelukkig van kan worden. Maar ook diep, diep ongelukkig, omdat het zo eenzaam is. En als het niet gaat, dan voel je je afschuwelijk. En ik vind schrijven echt zwaar. Dus, en ook ieder project dat ik aanpak, of het nou een film is of een vertaling of een toneelstuk. Het duurt altijd heel lang bij mij, omdat ik er heel lang aan werk en ik stort me er helemaal in. Dus ik ben ook niet de leukste versie van mezelf, vind ik, als ik schrijf. Als ik acteer, vind ik mezelf, nou niet dat ik mezelf dan heel leuk vind, maar wel open en sociaal en gezellig. En dan voel ik me ook goed. En als ik schrijf, ga ik een beetje dicht. Of dat, nou ja, dan word ik ook een beetje chagrijnig. Al die factoren zorgden ervoor dat ik echt even na moest denken. En uiteindelijk dacht ik, ja, maar dit is zo'n bijzonder en mooi en belangrijk verhaal. En volgens mij kan ik dat. En we gaan het zien. En we hebben het samen doorlopen helemaal. Dus Pauline is mij gaan voeden met moodboards. Pauline is designer, dus die denkt heel visueel. Die denkt in beeld. Dus die had hele moodboards voor mij gemaakt. Het speelt zich af in de 70er, 80er jaren in Rotterdam. In een achterstandsmilieu. En ik kom uit Hilversum. Ik ben een kakker uit het Gooi. En heb wel enige street credibility opgebouwd in Amsterdam, waar ik vanaf mijn 17e woonde. Maar het milieu waar zij vandaan komt, daar weet ik natuurlijk niks van. Of niet privé. Dus daar heb ik me helemaal in moeten verdiepen. En via haar dat leren kennen. En de manier van praten. En de buurt. En de kleren. En de er was ook een grote gemene deler. Want we zijn ongeveer even oud. Dus we keken naar dezelfde televisieprogramma's. En we gingen allebei naar Meg & Maggie en naar de Cool Cat. En we keken naar J.J. de Bom. En André van Duin's Lachcarousel kende ik ook. Dus het was ook heel leuk om op die manier een soort verbintenis te maken tussen mijn en haar jeugd. En uiteindelijk is het boek ook echt een gezamenlijk... We zijn gemorfd, eigenlijk, vind ik. En dat is ook de enige manier waarop het kon. En dat was ook het moeilijkste aan het proces. Om haar verhaal eer aan te doen en recht aan te doen. En daar zo precies en voorzichtig mee om te gaan. En iedere komma legde ik voor. En zo hadden we het ook afgesproken. Want het was natuurlijk super eng voor Pauline. Om dit te doen. Niet met mij, want ze vertrouwde mij wel. Maar ja, het is toch alsof je voor het eerst weer je geheim gaat vertellen aan de wereld. Dus ik had dan afgesproken dat elke keer als ik weer 10 pagina's af had, dan zou ik het mailen naar haar. En dan moest ik er eerst appen van je hebt mail. Want als ze het in haar mailbox zag en dan zat ze op de werk, dan ging ze het toch lezen en dan schrok ze vaak heel erg. En dan moest ik eerst appen. Je hebt mail, dus dan wist ze oké, dan moet ik misschien vanavond als ik thuis ben. En dan las ze het en dan reageerde ze erop. En dan zei ze, nou, misschien zou je dat meer zo of zus. Dus we hebben het echt helemaal samen gemaakt. Maar ik wilde ook als schrijver natuurlijk mijn eigen stem stempel erop drukken. En ik moest het er wel mee eens zijn. En elke komma die ik eventueel veranderde, moest ik wel weten waarom ik het veranderde en het er zelf nog mee eens zijn. Dus dat was heel ingewikkeld. En soms ook echt dat ik dacht, ja, dit gaat niet lukken. Het heeft 3 jaar geduurd. Toen was het ook wel echt iets, toen het er lag, waar we allebei heel erg trots op waren en tevreden mee waren.
Maar wat kon jij van jezelf als mens kwijt in Puk? Het personage dat het geworden is. Het is ook nog iets waarvan je namelijk je afvraagt als schrijver. Wil ik daar wel heen? Ja. Wil ik wel aan dat verhaal vast gaan zitten? Zeker als je zelf kinderen hebt rondlopen. En het is ook een heel aangrijpend gegeven.
Ja, en Puk was 5. We zullen maar Puk nu zeggen vanaf nu, toen het begon. En toen ik begon met schrijven, toen het misbruik begon, bedoel ik dan. En mijn eigen dochter was ook 5 toen ik begon met schrijven. Dus wat dat betreft was het fijn, want ik zat midden in de belevingswereld van een 5-jarige. En kan me ook nog heel goed herinneren hoe ik dacht toen ik die leeftijd had. Maar tegelijkertijd is het des te gruwelijker en onvoorstelbaarder als je je eigen kind van die leeftijd letterlijk ziet. En dan je bedenkt waar Buck zich in bevond, de situatie, zo lang. En ik heb heel lang getwijfeld of ik het in de derde persoon moest schrijven of in de eerste. Dus in zij liep en zij zag, of ik zag, ik liep. Ik heb toch voor ik gekozen, omdat ik dacht dan, die stem van een kind is beschermt de lezer ook tegen de afgrond, zeg maar. Omdat een kind niet oordeelt. Een kind denkt, ik vind het vervelend dat die man geen handdoek gebruikt bij het afdrogen als ik in bad ben geweest, maar zijn handen. Maar ja, een kind heeft daar niet direct een gedachte bij of een oordeel, of een doorziet niet wat wij als lezer allang vrezen of doorzien. Dus daardoor kon ik door dat kinderlijke en die lichtheid en de humor die ik daarin kwijt kon, observaties van mensen en hoe oma praat of mijn moeder deed weer zo gek vandaag, dat is prettig om te lezen. En het zorgt ervoor dat je ook een soort van veilig bent als lezer. Dat je wel weet wat er speelt en wat er gebeurt. Maar je hoeft niet bang te zijn dat het heel letterlijk of het kind beschermt de lezers. Het klinkt heel vaag, maar zo ervaarde ik het toen ik het schreef. En ik vond het ook spannend als stijl oefening om. Het begint als ze 5 is en dan is ze 7 en 8 en 10 en 14. Dus een kind gaat anders denken. Dus het besef van dit klopt niet. Lees je met het kind mee. En dat is natuurlijk, als een kind 5 is, dan neemt het alles aan voor wat het is en vindt dat prettig of niet prettig. En als je 10 bent, denk je volgens mij klopt er iets niet. Maar ik durf het eigenlijk niet te vragen. Want ik voel ergens ook wel dat het gênant is en ik schaam me. En als je 14 bent, denk je, ik weet zeker dat dit niet klopt. Maar je bent er al te ver in om voor jezelf op te komen. Dus dat het verschuiven van die leeftijden vond ik vond ik prettig ook als handvat. Om het besef langzaam, zoals het ook in het echt gegaan is.
Nou ja, en je maakt van een ik eigenlijk ook gelijk een hele stoet personages. In die zin heb je jezelf als schrijver ook, denk ik, niet gemakkelijk gemaakt.
Nee.
En wat ik me zat te realiseren, het is altijd eng als je debuteert. Nou heb jij heel veel geschreven, maar dit was de eerste keer deze vorm.
Ja.
Dan is dat boeker, dan komt er kritiek. In deze situatie was jij niet alleen als schrijver zelf kwetsbaar, omdat het je werk is.
Ja.
Maar je stond ook nog als een soort bescherming om een vriendin heen, om haar verhaal heen.
Ja.
Was je daar enigszins op voorbereid, op wat dat zou? Want dat lijkt me heel lastig in te schatten.
We hebben het daar wel over gehad, natuurlijk. En ik realiseerde me dat wel van tevoren. Ik heb daar heel goed over nagedacht. Maar en ik dacht ook, dat kan ik. Natuurlijk kan ik dat en ik kon het ook. Want het was voor Paulien het zwaarst en het moeilijkst en het engst. Maar af en toe vergat ik daardoor wel dat het voor mij ook best wel eng was, omdat het een debuut was. Maar daar hebben we het heel goed over gehad. En Paulien is een leeuwin, als het om mij gaat ook. Dus enorm beschermend. En die gaat voor me door het vuur. Dus dat vond ik ook weer heel lief om te zien. Dat ze dwars door al haar eigen angst en spanning ook nog wel bezig was met hoe gaat het met jou? Maar uiteindelijk is het. Kunnen elkaar af en toe aankijken nu het stof een beetje neergedaald is. En het was een ongelooflijke achtbaan waar we in terecht kwamen. Ook toen het boek uitkwam. En fantastische kritieken en ook een paar nare. Maar ja, er zijn er 80.000 van verkocht. Het is niet normaal. En het is vertaald in het Frans, in het Italiaans. Het is verkocht aan 3 landen al. Dus dat is te gek. Maar het heeft ons wel veel gekost. Het is wel. Het was groter dan we van tevoren konden bevatten, emotioneel gezien. Ja.
Heb je eigenlijk nagedacht, want dat vond ik toen ik het las, dat het ook heel visueel is. Het is een boek wat ook, mm-hmm. Ik denk dat komt, wat jij net vertelde over die moodboards. Nou, dat verklaart eigenlijk wel een hoop, als ik het nu erover nadenk. Yeah. Zie ik dat ineens opdoemen. Je bent ook scenario-schrijver, je moet op een zeker moment toch hebben gedacht, het zou ook die kant opgevallen kunnen zijn.
Nee, tijdens het schrijven was ik. Het is visueel ook omdat ik in beelden denk, ook natuurlijk door het scenario schrijven. Ik vond het heel prettig toen ik ermee begon dat ik eindelijk iets van mezelf, en dan ook weer niet helemaal van mezelf, want van ons tweeën, maar het voelde wel als eindelijk iets waar niet nog acteurs dingen mee gaan doen en een regisseur en een setdresser en een art director en een cameraman. Iedereen bij het script schrijven heeft iedereen, gaat iedereen eroverheen en wordt het uiteindelijk iets wat zeker nog wel te maken heeft van wat je met wat je geschreven hebt, maar dat is echt een gezamd kunstwerk. En nu was het voor het eerst dat ik dacht, oh wat heerlijk, ik mag helemaal alles zelf bedenken met alle restricties die de samenwerking me oplegde, maar toch, het voelde heel fijn. En halverwege dacht ik, oh, maar ik zou eigenlijk wel gek zijn als ik hier niet ook een film van zou maken. Maar uiteindelijk, weet je, dat idee, daar ben ik ook weer van afgestapt. Misschien gebeurt het ooit, maar het is ook wel